Goedemorgen, zuster en broeders. Ik liep net een beetje verdwaasd rond, leek het wel, maar ik ging even kijken waar ik uit de zon zou kunnen komen. Maar dat lukt niet. Kijk maar, waar ik ook maar heen ga, hij volgt me. De kansel, daar. Dus dan moet ik maar een beetje tegen de zon in kijken. Maar ik ben heel blij dat u er bent. Hartelijk welkom op deze Bondsdag van de Christelijke Gereformeerde Mannenbond. Ik dacht net, volgens mij is het voor het eerst sinds jaren dat ik zonder wegomleggingen en wegafsluitingen de tabernakel heb bereikt, Melis. In mijn herinnering is het heel lang geweest, dan kon je hier nauwelijks komen. En nu, in één keer, kon je de tabernakel bereiken. Heel bijzonder. Fijn dat u er bent. En ook fijn u die meekijkt en meeluistert. Elk jaar ga ik even vragen, na afloop van de Bondsdag, hoeveel mensen er meegekeken hebben tijdens de dag. En dat zijn er toch 100. Dus naast u hier, ik kan zeggen, nou, niet zo heel veel opkomst. Ik vind hem goed wel trouwens, vanochtend. Maar als er weer 100 meekijken, broeders, zusters, hebben we elkaar toch een mooie opkomst. Of belangstelling, hoe zeg ik dat? Wel, wordt van welkom ook aan de koster, Melis van Dijk, die samen met zijn helpers ons altijd hier uitstekend ontvangt en verzorgt. Melis, ik zei net dat we blij met jou zijn. Want je bent een uitstekende koster al vele jaren en samen met jouw helpers ontvang je ons altijd heel goed en je verzorgt ons prima. Broeder aan de knoppen voor de beelduitzending. Meestal is het een zuster, maar nu is het een keer een broeder, dat is natuurlijk ook goed. Gerben, ja, nou zie ik het. Ja, natuurlijk. Ik zag je van achteren net. Wel, Gerben. Fijn dat je dit voor ons wil doen. En onze Jaco natuurlijk, achter zijn vertrouwde orgel. Ook al jarenlang onze vaste organist hier. We gaan weer heerlijk met jou zingen, Jaco, onder jouw begeleiding. En natuurlijk een zeer hartelijk welkom voor broeder Laurens Snoek. Fijn dat je in ons midden bent, Laurens, en dat je ons dienen wil met het onderwerp verliezen en winnen. Ik ben heel erg benieuwd wat je ons gaat bieden. Er is ook afvaardiging van een aantal met ons meelevende bonden. Stel we altijd zeer op prijs dat onderling bezoeken van elkaars bondsdagen of toogdagen of mannendagen, hoe je het maar noemen wil. Van de gereformeerde gemeente is afgevaardigd broeder van Zutphen. Altijd zeer trouw in ons midden. Fijn dat je er bent. En van de hervormde mannenbond dominee Lubbers, ook hartelijk welkom. Meestal is dominee Van Dijk, maar goed, vandaag dus dominee Lubbers, ook fijn dat je er bent. En van de hersteld hervormde mannenbond zelfs twee broeders die afgevaardigd zijn. Broeder Muis, ja die kennen we ook al jaren, en broeder van Panhuis. Samen van harte welkom in ons midden. Van onze eigen vrouwenbond hebben we niks gehoord, dat is jammer. Ook geen afmelding. Wij gaan er ook wel naartoe. Hè? We zijn er samen de laatste keer geweest. Ja. Twee mannen tussen 400 vrouwen. Het had ook wel iets. Maar het was een mooie dag. Oeh, oké. Goed, ze zijn verhinderd, vermoed ik. Wel, dan hoop ik dat ik niemand ben vergeten te verwelkomen. Wij gaan aan de dag beginnen. We hebben hem iets anders opgezet. U hebt het wel gezien. Normaal gesproken hebben we een ochtenddeel en dan gaan we eten en dan daarna gaan we nog een stukje in de middag verder. We gaan nu eens kijken wat het is om het in één dagdeel te doen. Dus het huishoudelijk deel ook in het programma. En dan eindigen we straks en dan kunt u eten of niet. U kunt ook naar huis gaan natuurlijk. En dan, het is een proef hoor. Als dit niet bevalt dan doen we het niet meer. Maar als u zegt, nou ja, zo kan het ook. Dat gaan we dus wel even bekijken. Wel. Ja, maar... Kan niet een beetje zien? Ja, er is niks aan te doen, hè? En daar is geen zonnewering, hè? Dus je kan hem niet dichtzetten. Nou goed. We gaan zingen nu, stel ik voor, zusters en broeders, Psalm 107, vers 15 en 16. Hij doet de storm bedaren en laat zulken eer bewijzen. Psalm 107, vers 15 en 16. Zullen wij samen bidden om Gods zegen over deze dag? Laten wij hem zoeken. Genadig en barmhartig Heer in de hemel. Aan de morgen van wat een fraaie herfstdag belooft te worden. De zon komt op en schijnt zelfs het kerkgebouw in. De morgen van die dag zijn we hier samengekomen als zusters en broeders op de jaarlijkse bondsdag van de Mannenbond van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Dank u wel dat we hier veilig mochten komen. En mochten er nog mensen onderweg zijn, breng ze dan ook veilig bij ons. Dank u wel dat u ons het leven geeft en de gezondheid om hier te zijn, om elkaar te ontmoeten. En dat we vandaag ook mogen gaan luisteren naar een onderwerp dat broeder Snoek ons voor zal houden. Maar heren, voordat we dat doen, willen we eerst uw woord openen. En daar willen we in het bijzonder naar luisteren, want dat is uw eigen stem, dat is uw eigen getuigenis. Heer, we bidden u voor heel deze dag, maar dan in het bijzonder om de leiding van uw Heilige Geest. Heer, want u weet wat voor situatie we ons bevinden, persoonlijk en kerkelijk en ambtelijk en maatschappelijk en politiek. U weet wat op dit moment er om ons heen in de wereld gebeurt, wat ons bezighoudt daardoor en wat er op ons afkomt. Dat geldt in ons eigen land zo, maar dat geldt ook daarbuiten en dat geldt ook zeker in het Midden-Oosten. Betwijfeld hebben we het bericht gelezen dat de leider in Iran opdracht heeft gegeven om Israël keihard terug te pakken. Heren, waar loopt dat allemaal weer op uit? We brengen al onze noden en zorgen persoonlijk en op al die terreinen van het leven bij u. Wilt u voor ons zijn wie u was voor uw discipelen? Toen ze in een bulderende storm niet meer wisten hoe het verder moest. En toen de gedachte zich aan hen opdrong dat ze allemaal naar de kelder zouden gaan. Heer, in zo'n soort situatie zitten we ook. Als we goed op ons laten inwerken wat er allemaal om ons heen gebeurt, wat ook in je eigen leven spelen kan. Heer, dan zitten we allemaal in een storm. Mag onze ogen zijn gericht, Heer Jezus, op u. U die in uw woord laat zeggen dat u gisteren, heden dezelfde bent tot in eeuwigheid. Laten we dat mogen ervaren, vandaag en morgen en de komende tijd in alle verbanden van het leven. Ik dank u, heren, dat wij hier voor een groot deel als broeders zijn van mannenverenigingen. En dat we in onze plaatselijke gemeente nog steeds onze mannenvereniging mogen hebben. Dat we samen mogen komen, meestal om de 14 dagen, om ons te buigen over uw woord, om er met elkaar over te spreken. En wij danken u ervoor dat deze vorm in ons kerkelijk leven er nog is. En we weten dat u het zegent en dat het goed is als broeders samen komen en samen wonen. En Heer, dat geldt niet alleen voor ons kerkverband, maar ook daarbuiten. Gelukkig zijn er in ons land nog vele mannenverenigingen. En u weet wat de zegen daarvan is geweest. En we bidden ook om uw zegen, ook als het nieuwe seizoen begonnen is. En de eerste avonden alweer achter de rug zijn. Geeft u ook in de komende tijd uw zegen aan de besturen, aan de leden. Laat uw woord inderdaad opengaan en door de Heilige Geest krachtig werken in ons hart en leven. Dank u, heren, dat er ook afvaardigingen zijn vandaag van andere mannenbonden met wie we ons zeer nauw verbonden weten. Heren, wij staan op één grondslag, zo ervaren we dat. We hebben die ene God van harte lief. En we weten met elkaar dat we verbonden zijn aan het woord van u en aan de gereformeerde belijdenis. Weet u, heren, dat u ook die mannenbonden met allen die daaraan verbonden zijn uw zegen geeft, ook in de komende tijd. En dank voor die jarenlange verbondenheid en dat hartelijke meeleven. Dat we dat zo gestalte mogen geven in de kerkelijke verbrokkeling en gebrokenheid van deze tijd. Dat we over kerkmuren heen elkaar mogen zoeken en vasthouden. Heer, geef ook uw zegen aan ons kerkverband, de Christelijke Gereformeerde Kerken. U weet dat er grote nood is. Heel veel zorg, heel veel spanning. Leg dat voor u neer. We bidden u dat u zich over ons ontfermt, Heer Jezus, dat u zich met ons inlaat. En dat u de generale synode die over 2 weken verder vergadert, uw zegen geeft. Het moet ramen, de afgevaardigden, de commissies. wil ons verblijden door uw daden. Heer, we brengen ook inderdaad ons persoonlijk leven voor uw aangezicht. Ze zijn er, onze zorgen, onze moeite, ons verdriet. Misschien gingen we vroeger wel samen naar de Bondsdag, nu zitten we hier alleen, of we zijn alleen. Misschien is er in de afgelopen jaren geliefde overleden en ter grave gedragen. Heer, u weet het. Wat ons knelt en kwelt, wat ons bezighoudt en ons uit de slaap houdt. Wilt u ook in de persoonlijke omstandigheden van in ieder van ons geven wat nodig is? Als de weg door het leven zwaar is, als er onbegrepen wegen zijn, als we soms niet meer weten hoe het verder moet. Heer, we leggen ons leven, van ons gezin, van onze familie, van allen die ons lief zijn in uw hand. Zegt uw broeder Snoek in het lijden straks van het onderwerp, het inleiden daarvan. Geef een goede bespreking ook met elkaar. Mogen fijne ontmoetingen hebben. Alles wat deze dag gebeuren zal, we leggen dat in uw handen. Zegen ook alle andere medewerkers aan deze dag. Fijn dat ze er zijn. Dat ze op wat voor manier ook een bijdrage willen leveren. Schenk ook hen uw zegen. Bewaart u ons alstublieft voor de zonde en voor de boze. Mogen we deze dag zo in uw handen leggen. Zoals de zon opgaat over deze wereld, laat de zon van uw genade en uw gerechtigheid opgaan in ons leven. De zon der gerechtigheid, Jezus Christus, dat Hij alles voor ons mag zijn. En dat we in zijn licht mogen leven en wandelen, ook vandaag. We bidden u dit uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan naar het woord van God, lieve mensen. En ik wil met u lezen Matteüs 14, vers 22 tot en met 33. De schriftlezing voor vanmorgen is Matteüs 24, vers 22 tot en met 33. En daar lees ik in het woord van God. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan. En voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in de nood door de golven. Maar, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, dan raakten zij in verwarring. En zeiden, het is een spook. En ze schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. En hij zei, kom. En Petrus klom uit het schip, liep op het water om bij Jezus te komen. En toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit. Greep hem vast en zei tegen hem, klein gelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen ze in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. En toen ze overgevaren waren, kwamen ze in het land Genezareth. En toen wonnen van die plaats hem herkenden, stuurden ze een bericht rond in heel die streek en brachten allen die bij hem die er slecht aan toe waren. En ze smeekten hem alleen maar de zoon van zijn bovenkleed te mogen aanraken. En allen die hem aanraakten, werden gezond. Lieve mensen, ik wil een ogenblik stilstaan met u bij dat gedeelte wat ik las. Ik heb het gelijk uitgetypt, want dan kan het ook in het blad. Ik typ mijn preken nooit meer uit, dat wil ik ook niet. Ik wil vol spontaan spreken en oogcontact en zo. Maar goed, dan kan ik het natuurlijk vanmorgen doen, dan moet ik alsnog de meditatie uit gaan zitten typen. Dus al jarenlang zet ik het alvast al op papier. Het thema van de meditatie is een bemoediging in een bulderende storm. Ik ben op dit moment een boek aan het lezen over de watersnoodramp van 1953. Die heb ik zelf niet meegemaakt, want ik ben van 1963. Maar mijn vorige geslacht wel, want u weet natuurlijk, ik kom van Goede Overflakkee. Van jongs af aan heb ik er verhalen over gehoord van mijn ouders en grootouders. Nu lees ik wat er allemaal gebeurd is. Voor, tijdens en na de ramp op 31 januari en 1 februari 1953. En lieve mensen, wat ik lees in dat boek, het is van Kees Slager, het heet De Ramp, is echt verbijsterend. En ik wist dat ook niet. Wat is er veel fout gegaan voordat het woeste water vele plaatsen en polders inliep? Waarschuwingen werden genegeerd. Onderhoud aan de dijken uitgesteld. En toen op zaterdagavond 31 januari het echt heel spannend werd, geloofden veel mensen dat het wel mee zou vallen. En ze gingen rustig naar bed. En burgemeesters en dijkgraven enzovoorts, mensen die verantwoordelijk waren, die zeiden, ach, dat gaat wel weer over. Nou, het ging niet over. En het viel niet mee. Wat een afschuwelijke en aangrijpende dingen zijn er gebeurd. Het is met geen pen te beschrijven. Sindsdien zijn er nog heel wat mensen op Goede Overflakkee in Zeeland die bang worden als het hard gaat stormen. Ze worden dan teruggeleid naar wat er in 1953 in hun gebied gebeurde. De discipelen van Jezus worden ook bang als ze in een bulderende storm terechtkomen. Zeker als ervaren vissers zijn ze wel wat gewend en weten ze dat het daar nog kan spoken op het meer van Galilea. Hun visgrond was vaak genoeg veranderd in een kolkende watermassa, maar zoals de wind en de zee nu tekeer gaan, straks gaan ze nog naar de kelder. En Jezus heeft er nog wel op het water opgestuurd. Hij is ergens op een berg aan het bidden. En ze hebben te kampen met bergen van water. Hoe komen ze hier uit? De eeuwen door is in deze geschiedenis iets gezien en herkend van de situatie waarin mensen, een volk, een land en een kerk kunnen verzeilen. Het gaat in onze tekst om een situatie van grote nood, waarin mensen geen verandering kunnen brengen. Ik overdrijf toch niet als ik onze huidige tijd typeer als een soort van bulderende storm? Wat is er allemaal niet gaande, politiek, maatschappelijk en kerkelijk? Misschien is ons eigen leven, ons gezinsleven ook wel een storm opgestoken. Maar misschien wel het gevoel dat we aan het vergaan zijn. Het water van tegenspoed, teleurstelling, moeite en zorg slaat al over de reling van ons levensscheepje heen. We gaan bijna kopje onder. De discipelen van Jezus hebben natuurlijk van alles geprobeerd om de storm het hoofd te bieden. Dat is wel lastig, want ze hebben de wind tegen en het waait hard. En dan gebeurt er iets wat ze niet hebben kunnen verwachten. Hoe vaak zullen ze misschien niet gezegd en gedacht hebben, was de meester maar hier. Het lijkt wel alsof hij ons in de steek heeft gelaten. Als de bange nacht bijna voorbij is, komt er opeens een gestalte over het woeste water aanlopen. Stelt u zich voor. Woeste baren en dan een man die op je afkomt. Het is geheel te begrijpen dat de discipelen het uitschreeuwen van angst en tegen de wind uitroepen, het is een spook. Gelukkig, het is geen spook. Het is Jezus, hun meester, de Zoon van God. Nadat hij het schip ingeklommen is, gaat de wind opeens liggen. Er staat in onze tekst niet eens bij dat hij wat tegen de wind heeft gezegd. Bij een andere gelegenheid wel. Toen heeft hij wat tegen de wind gezegd. Zwijg, wees stil. Spurgeon zegt. En die woelige zee was terstond als een glasplaat. Schitterende opbrenging. Maar Jezus zegt hier niks, althans staat niet in de Bijbel. Hij stapt in het schip. En de wind gaat gelijk liggen. Het gevaar is geweken, de storm is voorbij. De rust kan terugkeren, ook in het hart van de discipelen, omdat Jezus aan boord is. Lieve mensen, hoe wordt het weer rustig in ons leven? Hoe kan de storm gaan liggen die momenteel ons kerkelijk leven doortrekt en niet alleen dat van ons? Hoe komt er weer rust in de maatschappij en de politiek? Die komt er alleen als Jezus aan boord komt. Als Hij zich met ons inlaat en als Hij zich over ons ontfermt. Wij kunnen de storm die over ons heen trekt niet tot zwijgen brengen. Wij kunnen niets beginnen als het water tot aan onze lippen staat. Maar Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. En u kent dat toch ook wel? Brengt u ons vaak niet aan het einde om een nieuw begin te maken? Ik zie het hier gebeuren. En zegt een bekend spreekwoord het ook niet: als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Lieve mensen, wat zijn we dan verlegen om de komst en het ingrijpen van Jezus? Hebben we die verdiend? Vergeet het maar. Hebben we er recht op? Allerminst. Wat hebben we er met z'n allen een puinhoop van gemaakt? Maar wat is Hij? Een genadevolle en liefdevolle Heiland. Wat is Hij altijd weer met ontferming over zondaren bewogen? Wat wil voortdurend zijn komst en zijn ingrijpen in ons leven inroepen? En dan zien we vanmorgen deze geschiedenis. Dat voor Hem niets te wonderlijk is. Hij kan zelfs over kolkend water zijn bange discipelen bereiken. Zou Hij dan ons ook niet kunnen bereiken? En tja, dan die Petrus nog. Wat was hij dapper om aan Jezus te vragen om naar hem toe te mogen komen en naar hem toe te gaan. Notabene over, niet die glasplaat, over die enorme golven heen. Maar hij gaat wel. Maar als hij op de sterke wind begint te letten en minder op Jezus, dan begint hij te zinken. Wie redt hem van de verdrinkingsdood? Dat doet Jezus. Vielt u net op? Meteen reikt Jezus hem de hand. Er staat in de Bijbel en hij grijpt Petrus vast. Ik heb van de week zitten denken, waar dan? Zijn hand? Of zijn schouder? Of weet ik veel, staat er niet. Hij staat uit, hij grijpt Petrus bij zijn lurven, zou ik bijna zeggen. En hij trekt hem boven water. En samen lopen ze naar het schip. En samen klimmen ze kletternat aan boord. Lieve mensen, wij herkennen ons maar al te goed in Petrus, vermoed ik. Wat kunnen ook wij Jezus uit het oog verliezen en opgeslokt worden door de moeilijke omstandigheden waarin we verkeren. We kunnen zomaar gaan denken dat er geen oplossing meer is en dat we kopje ondergaan. Misschien zit u wel in deze situatie op dit moment. Maar daar in het woord van God is de liefdevolle hand van Jezus. Die Hij vanmorgen naar u uitsteekt. Grijp Jezus hand maar vast. Dan zal Hij ook u uit de golven optillen. En een rustplaats geven bij Hem. Want echt, Jezus is nog niet, totaal niet veranderd. Wat een ontferming van onze Heiland. Waar heeft hij die toch vandaan? Lieve mensen, die welt op uit zijn hart dat vol liefde en ontferming is. Daarvoor wil hij de zee van Gods toorn ingaan. Aan het kruis. En er geheel in ondergaan. In die weg wil hij aan boord van ons levensscheepje komen. En inderdaad, dan kan het best spoken onderweg. De grondzeeën gaan en slaan, soms heel hoog. Maar met 's vaders zoon aan boord hebben al Jezus volgelingen een veilig strand voor het oog. Is dat voor ons ook zo? Amen. Ik heb een lied gezocht wat bij deze meditatie past en dat is denk ik een prachtig lied. Als ge in nood gezeten en God blijft voor u zorgen. Laten we dat nu met elkaar zingen. Wel, lieve mensen, dit was de opening. Wel, dan gaan we nu naar een kort huishoudelijk gedeelte dat we dus nu invoegen in de vergadering zelf en niet meer vooraf doen. Ik kan nog even verwelkomen broeder Jan van Reenen, die namens het RD hier is en een verslag van deze dag zal leveren. Zeer gewaardeerd dat het RD altijd aandacht wil besteden in de krant en op Refdag aan onze Mannenbondsdag. En dat is de fotograaf, dat is Gert Jansen, die maakt foto's voor het verslag. En Gert is de man van RevoWeb, die al vele jaren, denk ik, heel veel waardevol werk doet via zijn website. Ik weet niet, Gert, of je het aantal antwoorden weet dat erop staat, maar dat loopt in de duizenden. En ik denk, dat er zijn al heel veel mensen door geholpen. Ja, je kunt dus anoniem een vraag stellen aan RevoWeb en dat wordt dan onder panelleden verdeeld. Ik ben er één van. En Gert zet het dan op en dan kan iedereen dus dat bekijken. Dus jij doet heel goed werk, Gert. Ik hoop dat je er nog jaren mee door mag gaan. En ik denk dat je voor heel veel mensen iets betekent op die manier. En als de panelleden rondom jou heen, zijn er ook tientallen natuurlijk. Maar wij doen dat werk graag. Dat is heel waardevol. Dus dat is de fotograaf. Dus u moet dus een beetje lachen als die fotograaf langskomt. Dat staat u mooi in de krant. Even een aanzet uit. Nou, dan gaan we naar het huiselijke gedeelte. Er is een afmelding van ons bestuurslid, dominee Post. Heb je meer, het berichtje? Ja, dat zal ik even voorlezen. Dat is mooi. Hij zou vandaag ook afscheid nemen van de Mannenbond. Na 14 bestuursjaren heeft hij besloten om zich terug te trekken. En we hadden hem natuurlijk uitgenodigd ook voor vandaag om hier te zijn, om dan officieel afscheid van hem te nemen, maar dat lukt hem niet. Maar hij mailt: ik wil jullie zeer hartelijk bedanken voor al het goede dat ik mocht ontvangen tijdens onze bijeenkomsten. Dat zijn dus ook de bondsdagen. Het was altijd goed, hartelijk en geestelijk in jullie midden. Van harte wens ik jullie persoonlijk en ook als Mannenbond de zegen van de Heer toe. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. God en zijn genade bevolen. Nou, dat is de sfeer inderdaad waar we al jaren in mogen werken. Ook als bestuur, maar ook met u als leden van de Mannenbond. Wel, we hebben van tevoren de stukken allemaal toegestuurd. Dan hoeft dat hier niet voorgelezen te worden. Wil iemand van u nog iets zeggen over of vragen over het jaarverslag van de secretaris? U hebt het gelezen, denk ik. Hebt u iets meegekregen vanuit de vereniging om te vragen, om aan de orde te stellen? Dan kan dat nu. Niemand? Dan is dat afgehandeld. Aart, hartelijk dank voor het schrijven van het jaarverslag. Ja. Ja hoor, kom maar. Broeder. Ja. Ja. Kijk, dat noteren we graag. Oh, u zei, eerst waren het er 7 en nu? Alsjeblieft. Dat is meer dan een verdubbeling. Dat is wel heel fijn. En hoe hebt u dat voor elkaar gekregen? Daar kunnen wij het misschien van leren. Bent u broeders gaan aanspreken? Bent u brieven gaan sturen? Bent u gaan bellen? Ja, ja. Kijk, dit is een tip voor ons allemaal, broeders. Ik hoor dat de mannenvereniging in Putten 7 leden had, nu 17. En dat ze door werving in persoonlijke contacten broeders warm hebben kunnen maken. Van kom eens een keer langs en blijkbaar sprak het aan. En, nou, dat is een heel mooi om te horen, denk ik. Maar ook een waardevol advies aan ons. Ja, ja, Aart. Ja, het kan wel. Nou, dat zijn hoopvolle signalen. En laten we dit advies vanuit de Putten meenemen. Broeders, dan stel ik aan de orde het jaarverslag van de penningmeester. Dat hebt u ook ontvangen. Hebt u daar vragen over? Want dan roep ik hem naar voren. Maar als u zegt, het is allemaal oké, dan is het ook goed natuurlijk. We proberen zo zuinig mogelijk te zijn natuurlijk met ons geld. Daarom beameren vandaag, want dat scheelt natuurlijk weer een paar tientjes dat je geen programma hoeft te laten drukken. We vergaderen, dacht ik, wat minder, dus dan heb je weer minder reiskosten. Bestuur wordt wat kleiner, dus dat scheelt ook weer. Maar goed, Misschien hebt u nog een vraag over het financiële stuk. Rob, wil je nog iets zeggen?
Broeders, het verheugt mij natuurlijk om te horen dat er een toename van het aantal leden is op bepaalde verenigingen. Dat biedt ook weer perspectief voor onze financiële huishouding. Want het is passen en meten tussen de inkomsten en de uitgaven. Het zal u niet verbazen dat de uitgaven toenemen. Aanzienlijke kosten voor de samenwerker en voor andere posten. En binnen het bondsbestuur leg ik 2 keer per jaar verantwoording af hoe de stand van zaken is. Zodat we tijdig kunnen ingrijpen als de tekorten de inkomsten overschrijden.
Dan gaat het vervolgens over mijzelf, dus ik wil het woord geven aan onze assessor.
Nou, dat kan kort en krachtig, denk ik. Dominee Droger, die zit al vele jaren in het bestuur van de Mannenbond. Zijn termijn liep af. Hij heeft zich weer verkiesbaar gesteld en jullie hebben er allemaal mee ingestemd. Dus daar zijn we dankbaar voor. En we wensen dominee Droger onder de zegen van de Heer weer vele goede jaren toe. Hartelijk dank.
Ja, dank u wel, broeders, voor uw vertrouwen. Ik doe het heel graag. Het bestuur van de Mannenbond is een heel fijn bestuur. Wij zijn echt broeders in de Heere. En de samenwerking is goed. De sfeer op de vergadering is fijn. We hebben een mooi blad en daar gaan we het nu zo over hebben. Dus ik wil dat graag met Gods zegen natuurlijk en gezondheid en krachten die hij moet verlenen nog wel een poosje blijven doen. En dan nu aandacht voor de samenwerker. Nou, broeder Kok is de redacteur, die probeert het blad altijd weer te vullen. Misschien wilt u nog iets zeggen erover.
Dank u, voorzitter. Ja, het blad, de samenwerker. Het mag nog steeds 4 keer per jaar verschijnen. Altijd een puzzel om het vol te krijgen. En ook om de scribenten te vinden voor de schetsen. U hebt kunnen zien dat dominee van Keulen uit Droge Ham is begonnen met schetsen over het Hooglied. Dominee C.P. de Boer van Renswoude, voorheen te Sliedrecht, die is bezig met gelijkenissen. In het decembernummer komt gelijkenis 6, in maart 7 en in juni 8. En dan houdt het op. Meestal is een scribent 8 keer aan de beurt of 6 keer. Hij wil dat graag zo afronden. Dus we gaan als bestuur binnenkort weer nadenken hoe gaan we dan dominee de Boer weer vervangen. En wij weten als bestuur dat een paar jaar geleden er de vraag is geweest uit uw midden. Zou het mogelijk zijn voor een serie schetsen over de Nederlandse geloofsbelijdenis? We gaan proberen een predikant op te sporen die dat zou willen. Er zijn er vast wel, want regelmatig wordt er binnen onze kerken ook wel gepreekt uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Tenminste in Veenendaal wel. Dus ja, dan kunt u zeggen, dan kunt u uw eigen predikanten wel vragen. Maar ja, een van onze dominees is ontzettend druk met het synodewerk, dominee van der Ree. Dus we gaan kijken hoe we dat oplossen. Dus dat zit in de molen. Het is geen kwestie van ondergetekenen, zoek dat even op. Er wordt altijd eerst binnen het bestuur besproken welke predikanten we gaan benaderen. En als we daar dan uit zijn, dan is het een lijstje en dan wordt er gezegd, Aart, wil jij dan proberen, de dominee van Keulen te benaderen. En ik moet zeggen, de welwillendheid is aanwezig. Dat is heel fijn. Hooglied is pittig, dat is ook zo. Maar aan de andere kant zeggen we, nou, onze mannenverenigingen kunnen dat best aan. Gezien de ervaring van achterliggende jaren. Ja, dus dat is eigenlijk wat ik nog even toe wil voegen.
Zijn er nog vragen naar aanleiding van de publicatie van de samenwerker? Hebt u nog andere suggesties? Wie van u gebruikt op de vereniging de samenwerker? Wilt u uw vingers even opsteken? Kijk eens, Aart, zie je dat? Ja, best. Wie hem gebruikt op de vereniging, de samenwerker? Dat is best veel, hè? En Vlaardingen doen we nog een onderwerp zelf maken, zeg maar. Als bestuur stellen we zelfs onderwerpen vast en die verdelen we onder de broeders en het werkt nog steeds. Ja, en dan heb je natuurlijk eigen werk. Als je natuurlijk de samenwerker gebruikt, dan citeer je uit ander werk. Ook goed natuurlijk. Maar zie je uit, even voor jou, hè, dat er dus heel veel gebruik van gemaakt wordt. Nog iets voor de rondvraag, zusters en broeders. Want dan gaan we spoedig verder met de dag. Niemand van u? Oké. U kunt ook ons altijd benaderen, hoor. Als u iets op uw hart hebt, dan kan u natuurlijk altijd de secretaris even mailen of bellen. Dus dat hoeft niet alleen vandaag, dat kan altijd. Uit.
De goede lezer van de Samenwerker heeft kunnen zien dat ik in de loop van 2025, dat zal dus als de Heer ons het leven spaart, volgend jaar met de Bondsdag zijn, terug zal treden als secretaris na 30 jaar zitting te hebben gehad in het bestuur. En er stond ook een stukje, stond ook een klein zinnetje bij. Wilt u als mannenverenigingen met ons meedenken? Misschien hebt u binnen uw kring, binnen ons, binnen uw gemeente, wel iemand waarvan u denkt, nou, die zou misschien wel geschikt zijn om de secretaris van de Mannenbond op te volgen. Dus die boodschap geef ik u allen mee.
Ja, dat zou fijn zijn als er iemand voorgedragen zou worden voor deze post. Wel, lieve mensen, dan stel ik voor dat we gaan zingen nu op Psalm 133, vers 1 en 3.
U ziet op uw programma staan de aanhankelijkheidsbetuiging aan onze koning. Er gaat ook een brief naar de minister-president, maar die wordt niet voorgelezen en we tonen ook ons meeleven met de zendingsarbeiders. Dus vandaag wordt alleen in onze wat andere opzet van deze dag de aanhankelijkheidsbetuiging aan de koning voorgelezen. Daarna zingen we, zo mogelijk staande, 3 coupletten van het Wilhelmus. Aan zijde majesteit koning Willem-Alexander, paleis Noordeinde, Veenendaal Ede, 2 november 2024, majesteit. De Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen houdt vandaag in de kerk de Tabernakel te Ede, zijn jaarlijkse bondsdag. Het thema van deze bondsdag is: verliezen is winnen. Wat Christus met mijn ego doet om diepte aan te brengen in mijn geloof en mijn spreken over het geloof. Tijdens deze bondsdag willen we ook nu weer onze hartelijke verbondenheid uitspreken met het Huis van Oranje. U bent koning bij de gratie Gods. Op u rust een grote verantwoordelijkheid om leiding te geven aan ons land in een periode waarin zich tal van complexe problemen voordoen, in de wereld, in Europa, maar ook in ons eigen land. Er is sprake van een ongekende politieke en maatschappelijke onrust en polarisatie. Het werd ook door u genoemd op 17 september in de door u voorgelezen troonrede. Het is onze overtuiging dat alleen in een leven overeenkomstig het onfeilbare woord van God, de Bijbel, Gods zegen is te verwachten. Op 23 maart 1997 mocht u in de kloosterkerk te Den Haag geloofsbelijdenis afleggen. U ontving als persoonlijke tekst Filippenzen 1 vers 9. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Het gaat hier om een liefde die doorstraalt in een persoonlijk kennen van Gods wil in Christus en uitstraalt in ons handelen, dat wij in staat gesteld worden om goede beslissingen te nemen in allerlei moeilijkheden en vraagstukken die op u afkomen. Majesteit, verwacht het maar van de koning der koningen. U mag zich verzekerd weten van ons voortdurend gebed voor u. Dat is ook onze opdracht. Want er staat in 1 Timotheüs 2 vers 2 dat we voorbeden hebben te doen voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn. Van harte wensen we u wijsheid en Gods zegen toe, voor u persoonlijk bij de uitoefening van uw ambt, uw huis, gezin en familie. Met gevoelens van de meeste hoogachting namens de Christelijk Gereformeerde Mannenbond, voorzitter, secretaris.
Volgens mij zeg ik het elk jaar, maar wat kan Aard van die prachtige brieven schrijven aan de koning, hè? Zo raak. En ja, dan denk je weer aan zijn belijdenistekst. Dan denk ik, hoe weet je dat? Maar ja, je bent erg in het koningshuis ingevoerd. Mooi, hè? Dan wordt de koning herinnerd aan zijn belijdenistekst. En dan verbind je het dan zo heel mooi aan wie de Heere voor de koning wil zijn. Prachtig, Aard. Dankjewel. We gaan straks tekenen. En ook de eerste brief van minister-president Schoof natuurlijk. Jarenlang was het Rutte. Nu gaat er een brief naar Schoof voor het eerst. En naar onze mensen die in de zending werken. Laurens, hoogste tijd om naar jou te gaan luisteren. Ik wil je van harte uitnodigen om je referaat te houden.
Voorzitter, dank u wel voor het woord. Deze lezing heeft een wat merkwaardig lange titel. Maar die hangt nauw samen. Hij is zojuist voorgelezen. Die hangt nauw samen met een uitspraak van de Heere Jezus die ik graag als motto boven deze lezing plaats. Het zijn de versen 25 en 26 uit Matteüs 16. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Er waren eens twee goed bevriende mannen die een bedrijf waren gestart. Het begon heel klein bij hen in de schuur. Het groeide uit tot een prachtige onderneming met heel veel personeel. Die twee mannen, twee vrienden, van hen werd vaak gezegd dat zijn nou echt twee handen op één buik. Ze kunnen uitstekend met elkaar overweg. Ze zijn verschillend, het klopt. De hoeveelheid kapitaal die ze hebben ingebracht bij de start van de onderneming, die verschilde ook een beetje. Kwaliteiten lagen niet helemaal hetzelfde, klopt ook. Maar samen gingen ze voor hun bedrijf. En het groeide. Het groeide. En ze hadden er samen schik van. Ze waren eens geestes met het oog op de bloei van hun bedrijf. Totdat een van hen van een vriend de vraag kreeg: zou je niet voor jezelf willen beginnen? En sindsdien was alles anders. Die ene vraag, niet eens negatief bedoeld, zette van binnen bij een van die twee iets in werking, waardoor die niet meer op dezelfde prettige manier van eensgeestesheid met de ander kon samenwerken. Hij dacht eraan terug dat hij wat minder kapitaal had ingebracht. En eigenlijk zat het hem achteraf dwars. Als er een order binnenkwam, ging altijd de gedachte door hem heen: wacht even, eigenlijk wil ik deze nu aannemen en uitvoeren. Als er een bespreking over de financiën nodig was, dan ging het altijd weer door hem heen van: hoe zou ik hier nu voor mezelf meer uit kunnen slepen? Want stel je nou voor dat ik voor mezelf begonnen was, dan, sinds het moment van die vraag, zou je niet voor jezelf willen beginnen, was er sprake van innerlijke afstand ten opzichte van zijn vriend en collega, groeide er ook heel langzaam een beetje wantrouwen. Hij zegt nu wel dat hij het zo en zo gedaan heeft, maar ja, eigenlijk werden ze concurrenten. En toen die eenmaal voor zichzelf begonnen was, groeide die afstand, kon die niet meer eens geestes met zijn oude collega meedenken en moest hij ook eerlijk zeggen: ik ben een beetje vervreemd geraakt van mijzelf. Want wie ik was, samen met mijn vriend en collega, toen we nog samen voor dat ene bedrijf gingen, dat ben ik nu ook niet meer. Ik heb zoveel stress. Want ik ben voor mezelf begonnen. Sinds wij mensen voor onszelf begonnen zijn, schuilt er in ons een concurrent van God. Ons ik, ons ego. En dat zet alles van binnen en van buiten in een ander licht, in een ander verband. Wij wilden voor onszelf beginnen. En het is een principe dat tot op de dag van vandaag in ons doorwerkt op alle terreinen van het leven, van binnen en van buiten. In al onze relaties, in ons kerkelijk bezig zijn, overal en altijd. De concurrent van God in ons. We waren eens geestes met onze maker. En, mag ik het zo zeggen, wij genoten samen met hem van zijn schepping. Maar sinds we voor onszelf begonnen zijn, is alles anders. Dat ik, wat onder ons dus een compleet negatieve klank heeft gekregen, dat ik was van oorsprong goed. Natuurlijk heb ik een woordje nodig dat aanduidt dat ik, dat deze persoon niet samenvalt met andere personen. Dat deze persoon ook niet samenvalt met zijn schepper. Nee. Ik ben iemand anders dan die ander. Dus het woordje ik, het verschijnsel ik heb het nodig. Het is zelfs van oorsprong goed. Het is het verschijnsel individualiteit. Het verschijnsel dat elk mens een eigen persoon is die niet samenvalt met zijn ouders, die niet samenvalt met vrouw of kinderen, die niet samenvalt met collega's. Nee, ik heb individualiteit. Elk mens heeft individualiteit, is een individu met unieke waarden. Daarom is het woord verlaten in Genesis 2 ook een positief woord. Die bekende tekst, daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aankleven en die twee zullen tot één vlees zijn. Die bekende tekst heb ik, toen ik godsdienstdocent was op het Verlodenstein College in Amersfoort, ik weet niet hoe vaak aan de orde gehad, bij gesprekken over relaties en seksualiteit. En na verloop van tijd constateerde ik dat ik het veel vaker had over het tweede gedeelte van die tekst dan over het eerste zinnetje. Een man zal zijn vader en moeder verlaten. Is ook een heel lastig woord. Het is, als ik het goed zie, verlaten een dragend Bijbels theologisch thema, de hele Bijbel door. Verlaten. En sinds de zondeval is daar natuurlijk zoveel meer bijgekomen, maar van oorsprong is verlaten positief. Het is de bedoeling dat elke man zelfstandig wordt, onafhankelijk van zijn vader en moeder. Dat is het proces van individuatie. Het worden van een zelfstandig individu. Verlaten is positief. Ik weet niet welke associaties en herinneringen er nu bij u bovenkomen. Maar wij weten allemaal hoe vaak het woord verlaten verbonden is met gevoelens van verdriet, teleurstelling. Denk aan de manier waarop je zelf het huis bent uitgegaan. Denk aan de manier waarop je zelf misschien een kerkverband hebt verlaten. Denk aan de manier, nou ja, je kunt het eindeloos aanvullen. Blijkbaar is individuatie, verlaten, dat proces van een zelfstandig individu worden zo fundamenteel dat ik er graag deze stelling aan wil koppelen. Als een man relationeel en emotioneel langdurig moeite ervaart, dan doet hij er goed aan om zijn persoonlijk proces van individuatie eens goed te gaan bekijken. En vooral dat proces te vervolgen. Veel mannen, ik praat nu ook over mezelf, kunnen het heel goed gebruiken dat ze hun proces van individuatie, van echt zelfstandig individu worden, een vervolg geven. Dat ik, het is net al gebleken, dat ik is misvormd. Beter gezegd, en dat is geen theologische uitspraak, maar meer psychologisch. Beter gezegd, mijn ik, mijn positieve, unieke individualiteit, heeft er een concurrent bij gekregen. Een nep-ik, een schijnego. En dat ego in mij, dat beconcurreert mijn echte ik. Ik denk dat het zelfs letterlijk zo is dat de stem van mijn ego in negatieve zin, mijn nep-ego, die concurrent die erbij gekomen is, in heel veel gevallen de stem van mijn eigen ik overstemt. En ja, over verliezen is winnen gesproken. Ja, de mens heeft echt iets gewonnen sinds die voor zichzelf begonnen is. Hij heeft uit ervaring leren kennen verschijnselen als afstand, wantrouwen, concurrentie, vervreemding, vervreemding van zijn schepper, vervreemding van zichzelf. Hij heeft echt heel veel gewonnen. Hij heeft ook iets verloren. Dat ik, zoals God het bedoeld heeft, heeft iets verloren. Eensgeestesheid met zijn schepper en eensgeestesheid met zichzelf. Ik kan mij voorstellen dat nu al bij sommigen hier het besef rijst, het verlangen groeit. Wat moet het zijn als dat weer goed is? Als ik het goed zie, was dat het diepe verlangen wat leefde in Christus. De mensheid, zijn volk, unieke kostbare mensen, zo ver brengen dat ze weer helemaal eensgeestig zijn met God. Dan is alles weer goed. Ik wil graag 4 kenmerken noemen van dat ego, om dat even uit te pakken. Dat ego, mijn nep-ego moet ik eigenlijk zeggen, dat ego zegt altijd mijn, van mij. Het begint heel normaal, natuurlijk. Het is heel interessant om te zien hoe een klein kind, want er zullen er hier zijn die nu een kleinkind voor zich zien, hoe een kleinkind ontdekt dat het niet samenvalt met papa en mama. Dat het kan zeggen, ik, dit is van mij. Zoals je dat op een verjaardag mee kunt maken, dat een kleinkind iets krijgt. Het oudere broertje of zusje is een beetje jaloers, heeft zijn eigen ik ook al ontdekt. Pakt het beet om het te bekijken, wil er ook mee spelen. Nee, het is van mij. Dat wat een heel klein kind nodig heeft om te ontdekken, ik ben een eigen unieke persoon, dat doet mijn nep-ego altijd. Het zegt altijd ik, van mij. Het heeft altijd de neiging om zijn klauwtjes te slaan, om, ja, van alles en nog wat. En precies dat geeft heel veel stress en frustratie en moeheid. Want hoe meer ik heb, hoe meer ik moet controleren, hoe meer ik in de hand moet houden. Want stel dat ik niet meer mijn kan zeggen, dan ben ik iets kwijt en dan word ik dus kleiner, zegt mijn ego. op de een of andere manier. Ja. Zou het ons dus helpen om een klein kind te worden zonder dat ego, juist als we omgaan met onze kinderen? Mijn ego zegt, dit zijn mijn kinderen. Oh ja? Oh ja? De CGK is mijn kerkverband. Oh ja? Dit is mijn huis en mijn auto. Mijn bezittingen. Oh. Wat moet het ons in ons land en in onze kerken een hoop stress en frustratie schelen als wij de stem van dat rotte ego eens een keer tot zwijgen brengen. En eens niet meer praten over mijn, zoals kindjes van anderhalf dat doen. Een tweede kenmerk van het ego is dat het me doet geloven dat ik heel wat ben. Kan ook moeilijk anders, want dat was precies het effect van de vraag van Satan in het paradijs. Eigenlijk vroeg hij, zou je niet voor jezelf beginnen? Los van God. En die gedachte was genoeg om een ik te laten ontstaan dat afstand nam van God. En dat vervolgens met zich meebracht van, oh, maar hier stond eerst God en hier stond ik. Maar nu sta ik daar. Ik ben dus heel wat. Iedereen voelt aan dat het uitsluitend opgeblazenheid is. Het is de werkelijkheid niet dat ik als God ben. Het is eerder zo dat dit de goede verhouding was en dat ik nu daar sta en dan heel veel ik en mijn zeg, zodat ik denk, nee, ik ben toch degene die een beetje bepaalt hoe het in het leven moet gaan. Ik moet hierbij altijd denken aan mijn grootvader van moederskant, met wie ik heel goed contact had. Ik was een beetje onaangepast, zei het ook altijd op een beetje een rare, wat minder nette manier. Als iemand eens een keer verzuchtte, ja, wat is de mens? Dan zei hij, koppoten en een pens. Of, en toen had hij tranen in zijn ogen. Weet je wat een mens is? Mening. Dat is mijn ego. Ja. Het doet me geloven dat ik heel wat ben. En het is enkel opgeblazenheid. Het derde kenmerk van mijn ego is, en dat ligt in het verlengde van die tweede, dat het uitsluitend bestaat uit gedachten en daarbij behorende gevoelens. Even een parallel met iets anders in de Bijbel. Er is maar één God. De God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De Vader van onze Heere, Jezus Christus. De Schepper van hemel en aarde. Goden bestaan niet. En toch bestaan goden wel. Ze bestaan op dezelfde manier als mijn ego. In mijn gedachten, in mijn denken, dus in die hele kleine energiestroompjes hier ergens in mijn brein, daarin bestaan goden. En ze bestaan zo echt. Mijn denken is op dat punt zo sterk dat een groot deel van de Bijbel gaat over de strijd tussen God en goden. Alsof ze er zijn. Ze zijn er helemaal niet. Nee. Maar wat hier van binnen leeft aan ego, doet me ook geloven dat er meer is dan de werkelijkheid. Dat hele ego bestaat alleen maar uit gedachten. Is niet tastbaar. Bestaat niet uit materiaal. Bestaat niet uit... Nee, het zijn gedachten. Zoals die nu ook bij honderden door deze breinen gaan. Ze zijn er wel, maar bestaan ze echt? Maar dat is het probleem van het ego. Iets wat je denkt, ervaar je als even reëel als wat je waarneemt. En ons brein maakt geen onderscheid als het gaat om het oproepen van gevoelens tussen het voelen van dit vlees en een gedachte dat hier ergens doorheen gaat. De gevoelens die het oproept zijn gelijk. Met als gevolg dat ons ego een hele grote rol speelt in ons leven en denken, ons ook stuurt, terwijl ieder mens weet. Weet je wat we eigenlijk zijn? Het vierde kenmerk van ons ego is dat het zich voedt met alles waarmee het zichzelf in stand kan houden. Iets wat alle moeite moet doen om in stand te blijven, grijpt ook alles aan om te blijven bestaan. Vandaar dat je van je ik zo ongelooflijk moe wordt. Heeft nooit rust. Het is altijd bang om te verdwijnen. Altijd. Waarom kan het zo lang duren voordat wij buigen voor Christus en ons overgeven? Het spartelt zo ongelooflijk krachtig en sterk, altijd door, ook onbewust, als we druk bezig zijn met andere dingen om zichzelf in stand te houden. En ik noem vijf dingen waarmee, er zijn er veel meer, ik noem vijf dingen waarmee ons ego zich voedt om te blijven bestaan. Het eerste is angst. Er zijn heel veel vormen van angst in ons leven. Klein, groot, subtiel, grof. Maar als er iets is wat voor ons ego bruikbaar is om in stand te blijven, dan zijn het vormen van angst. Niet zo vreemd trouwens. Want dat is nou het kenmerk van Satan. Die ons verleiden om voor onszelf te beginnen. Er kwam angst. Het begon heel subtiel. Het werd verschrikkelijke doodsangst en alle vormen ertussenin. Zodra mijn ego beseft, oeh, die broeder naast mij heeft nu een woord uitgesproken dat door anderen zo gewaardeerd wordt, dat het risico bestaat dat ik net wat minder waardering krijg. Angst voor gebrek aan erkenning. Zodra een van je kinderen laat weten, ik heb geen zin meer om mee te gaan naar de kerk, dan bekommert mijn ego zich niet om het geestelijk welzijn van mijn kind, maar rijst er van binnen de angst dat anderen dan over mij en mijn gezin zullen zeggen, tjonge, daar ook al. Dit is uit te breiden met honderden, duizenden vormen van angst. Het ego voedt zich met angst. Zomaar tussendoor. In het Nieuwe Testament staat geloof vaker tegenover angst dan tegenover ongeloof. Heel veelzeggend. Het tweede waarmee mijn ego zich voedt zijn zorgen en kwalen. Mijn ego bekommert zich er niet om of het gelukkig of ongelukkig is. Als het maar kan bestaan. En zorgen en kwalen die bevorderen mijn ego heel sterk. Een gevoel van zieligheid, slachtofferschap. Het is de moeite waard dat we dat voor onszelf eens een keer doordenken. In hoeverre de manier waarop we met zorgen en kwalen omgaan een probleem van ons nep-ego is of een echt probleem. Zeer de moeite waard om op dit punt kritisch naar onszelf te kijken. Zorgen en kwalen zijn soms zelfs manieren om hoogmoedig te zijn. Ga gerust als man maar eens een keertje na. Als vrouw kun je het ook doen, maar daar durf ik me niet in te verplaatsen. Ga gerust als man maar eens een keer na. Wanneer je hebt verteld over je knieoperatie of over je openhartoperatie of over wat ik wat. Waarvan je terugkijkend eerlijk moet zeggen, ik vond het beren interessant om dit tegen anderen te vertellen. Ja, je ego denkt ook, ik ben blij met zo'n openhartoperatie. Dan kan ik tenminste blijven bestaan. Nog iets waarmee het ego zich graag voedt, dat zijn ambities. Ambities zijn namelijk altijd gericht op de toekomst. Voor mijn ego is het nu nooit interessant. Ik wil altijd meer. Want het nu is binnen de kortste keren weer voorbij en misschien ben ik dan weg, denkt mijn ego. En dus is ambitie altijd gericht op toekomst, ego gericht op toekomst en nooit tevreden. Wat moet het een zegen zijn als alle mannen in het bedrijfsleven en in de kerk hun valse ambities kwijt zijn. Het zou maar zo kunnen dat er hoop ontstaat voor heel veel kerken. Nog iets waarmee mijn ego zich altijd voedt, dat is andermans ongelijk of falen. Ik voel erbij een vorm van cynisme en van verdriet. Maar ik ben bang dat ik niet de enige ben. Ik heb een goede vriend die in de kerk bijzonder mooi werk doet. Mooier dan ik, vindt mijn ego. Ja, sorry. Ik hoorde nog niet zo lang geleden van hem dat hij in een aantal opzichten niet zo goed functioneert. En toen werd ik blij. Toen dacht ik, yes. Rot, hè? Nou, zo zitten wij in elkaar. Je voeden met andermans ongelijk en falen. Het voelt zo goed, hè? Als je van een synodevergadering een bijdrage hebt geleverd achter het spreekgestoelte en je hebt daar iets gezegd wat argumentatief zo sterk is dat de bijdrage van je voorganger in het niet valt. Dan loop je terug naar je bank en dan denk je, dan ben je blij dat je goede bijdrage hebt geleverd. Ja, ja. Andermans ongelijk is een geweldig voedingsmiddel voor mijn ego. En als laatste, de zwaarste. De moeilijkst grijpbare. Ons ego voedt zich graag met de ballast uit ons verleden. Wij sjouwen van alles en nog wat met ons mee. Of we nou optimistisch of pessimistisch in het leven staan. Maar onze levenservaringen, de dingen die we meesjouwen vanuit onze opvoeding, vanuit onze, noem maar op, die ballast, die nemen ons mee. En het verschijnsel herkent waarschijnlijk iedereen, dat als je niet helemaal goed in je vel zit, dat betekent dus dat dingen die nog op je drukken als ballast uit het verleden, dat die een te grote rol spelen, ook qua gevoelens, dat je je dan op een gegeven moment een beetje heftig uit. Ik zie het nog vol, maar ik zat in de lerarenkamer van de Lodestein in een fase dat het in ons gezin niet goed ging. En er allerlei dingen gebeurden die bij mij ook sterke herinneringen opriepen aan mijn eigen falen. En op een gegeven moment zei er een collega naast me iets over op deze school zouden ze. En toen kwam die met een of ander beleidsvoorstel. We zouden dit. Ik was het daar voor de helft mee eens. En voor de andere helft niet. En ik reageerde met een heftigheid Waardoor ik die collega zag kijken van wat is er aan de hand? Was het zo raar dat ik dit zei? Nee, dat was helemaal niet zo. Maar de heftigheid van mijn reactie had meer te maken met mijn verleden dan met het moment zelf. Ballast uit ons verleden. Ballast uit ons kerkelijk verleden. Broeders, wij sjouwen zoveel mee. Hè? En we roepen zoveel dingen iedere keer weer in herinneringen. We blijven maar graven in die prachtige geschiedenis. Ja, ja. Heel veel graafwerk is voedsel voor ons collectieve kerkelijke ego. We kunnen een hoop ballast kwijtraken. Natuurlijk, dit mag ik hier helemaal niet zeggen. Dit is hartstikke politiek ongewenst. Ik weet het, ik zeg het toch. Wat zou het een zegen zijn voor de jongere generaties die massaal afhaken. Als we niet blijven graven in dat kerkelijke verleden. Maar ons richten op wat Christus nu aan het doen is. En waar Hij naartoe werkt. Wat zou het een hoop schelen. Het zou misschien ook wel een heleboel rapportages schelen. Het zou maar zo kunnen. Ja, nog een keer. Over verliezen en winnen gesproken. De mens heeft veel gewonnen sinds die voor zichzelf begonnen is. Een ego, angsten, noem allemaal maar op, ambities. Hij heeft ook iets verloren. Rust en tevredenheid met het tegenwoordige. En daarom, winnen is verliezen. Geloven in God. Je toevertrouwen aan je schepper. Buigen voor hem. Met heel je hebben en houden. Dat leidt tot het verliezen van dit ego. Buigen voor Christus is verliezen van die verschrikkelijke bron van angst en teleurstelling en hoogmoed en noem allemaal maar op. Het is het verliezen van afstand. Het verliezen van wantrouwen. Het verliezen van vervreemding. Het verliezen van ongelovigheid. En het is het winnen van een nieuwe eensgeestesheid met jezelf. Ja. Het winnen van een innerlijke eenheid. En boven alles uit het terugvinden van eensgeestesheid met God. Weet u wat passend bij deze bewoordingen de kern van het evangelie is? Jezus heeft geen ego. Nooit is er in hem zo'n nep ik geweest als concurrent van God. Hij was altijd volkomen eensgeestes met zijn Vader. En daarom, en er zijn van die woorden die ongetwijfeld ook op u diepe indruk hebben gemaakt. Als Jezus ergens gaat staan en hij zegt, ja maar, ik ben de deur. Dan is dat waar. Dan zit daar geen enkele concurrentie in. Dan is die zichzelf. Het zou maar zo kunnen zijn dat velen in de loop van de eeuwen naar hem toe zijn getrokken, omdat ze van hem hebben aangevoeld, misschien nog meer hebben aangevoeld dan geweten of begrepen. Daar staat de enige man zonder ego. Als hij ik zegt, zeg, is het echt ik? Waar, waarachtig? Jezus heeft geen ego. En dus, wat is nou de handeling die het evangelie van ons vraagt? Nou, naar hem toe gaan. Dat rotte ego in je handen nemen. En aan hem geven. En dan gebeurt er iets. Dit is een beetje een raar beeld natuurlijk weer. Maar dan gebeurt er iets. Stel een reus en een kabouter. die zijn in strijd met elkaar. En de kabouter staat daar met zijn zwaardje tegenover die geweldige reus. En die reus zegt, geef je zwaardje maar. Wat is nou dat kabouterzwaardje in de handen van een reus? Nou, niks. Je ziet het bijna niet. Nou, dat is nou precies wat er gebeurt met mijn ego als ik het in handen van de Heer Jezus leg. Het is alleen maar opgeblazenheid. Het is een gedachte. Het is niks. Het stelt gewoon helemaal niks voor. Dus in handen van de enige echte ware, daar schrompelt het weg. En bij hem word ik mezelf. Ons ego aan hem geven. En dat is ook de enige goede manier om het woordje mijn te gebruiken. Het woordje mijn, zoals ik aan het begin ook aangaf, in handen van mijn ego, leidt altijd tot stress, frustratie, tot zonde. Zonde. Er is één manier van bevrijdend mijnen. Als ik dat oude bevindelijke woord even terug mag halen. Dat is mijn zeggen tegenover Jezus. Dat is bevrijdend mijn zeggen. Dus ja, wat we straks gaan zingen. Dat zeggen, hè, getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. Het evangelie belooft. Je vindt vrijheid en vrede. Alleen als je je ego in Jezus handen geeft. Het zal ongelooflijk tegenspartelen, maar niets is zo bevrijdend als bevrijd te worden van je ego. Ten slotte. Mij was een dubbele vraag meegegeven. De eerste had te maken met geloven als je ouder wordt. En het tweede had te maken met spreken over geloof. Ik vond het iets te veel bij elkaar. Dus ik heb ervoor gekozen om dat eerste even helemaal uit te pakken in deze lezing. En mijn vraag is, zullen we het tweede, spreken over geloof in de richting van kinderen, in de richting van broeders en zusters in de kerk, noem maar op. Spreken over geloof en over je geloof, om dat nu juist in de nabespreking te doen. Vanuit deze vraag, stel je nou voor dat wij ons ego nu allemaal in de handen van de Heer Jezus leggen. En wij in de komende bespreking ons ego geen ruimte geven. Wat zou er dan gaan gebeuren? Met ons gebedsleven, gezinsleven, ons werk, ons huwelijksleven, in de kerkelijke gemeente, in ons kerkverband. Mag ik me even gedragen als een nieuwsgierig jongetje dat geen last heeft van ego? U kent ze allemaal. Zo, 7, 8, 9, 10 jaar. Woordenvol nieuwsgierigheid. En zonder de neiging om dingen gek te vinden of raar te vinden. Of te zeggen, ja maar ik vind. Zo'n jongetje. Die komt in een op een bepaalde plek. En die vraagt, hé, wat is dat? En wat is dat? En hoe zit dat? En hoe is dit gekomen? Gewoon dat, hè? Gewoon als een nieuwsgierig jongetje allerlei vragen stellen die gewoon interessant zijn. Zonder ego. Zullen wij, dat is een raar voorstel, zullen wij eens afspreken dat we vanaf nu, vandaag, gewoon helemaal niet meer zeggen, ja maar ik vind. En zometeen op deze manier onze bespreking gaan voeren. Dus alleen maar op de manier van een nieuwsgierig jongetje zonder ego. Het zou maar zo kunnen dat ik dingen heb gezegd, dat is natuurlijk het geval, dat ik dingen heb gezegd waarvan ik zeg, ja sorry, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Nou, dan bevind ik me nu in de rare positie om aan je te kunnen vragen, wil je dat nou eens gewoon helemaal inslikken? Want mijn mening is volstrekt onbelangrijk, uw mening is volstrekt onbelangrijk. Alleen je ego vindt het belangrijk dat je uitspreekt. Dat je tevoorschijn komt met wat je vindt. Nou, zullen we nou gewoon ons ego eens even helemaal uitschakelen en als een kind het cadeau gaan uitpakken? Het cadeau is deze lezing. Daar kun je van alles van vinden, maar dat is even niet belangrijk. Het cadeau is deze lezing, die gooi ik in uw midden en u gaat het gewoon uitpakken. Met deze vraag in het achterhoofd. Stel je nou voor dat ik de inhoud van dit cadeau meeneem zonder mijn ego voeding te geven. Wat zou er dan gebeuren? Nu, de rest van deze dag, met mijn bidden, het contact met vrouwen en kinderen of vrienden. Wat zou er gebeuren in het contact met mijn collega's? Wat zou er gebeuren in de kerkelijke gemeente? Wat zou er gebeuren in ons kerkverband? Tijdens moeilijke klasses- en synodevergaderingen? Wat zou er gebeuren als we nou eens zo gingen kijken? Mocht er nadere instructie nodig zijn voor deze nabespreking, dan komt die zo meteen wel. Maar laatste zinnen. Wat zou het je baten als je de hele wereld wint, maar jezelf verliest? En wat baat het ons ongelooflijk veel als we ons ego overhandigen aan Christus en zeggen: U bent mijn God, mijn Heere, en dit mijn is alleen maar bevrijdend. Psalm 16, vers 3 en 4.
bedankt, Laurens, voor deze lezing. Ik vond hem echt indrukwekkend. En ik kan me voorstellen dat een aantal mensen van ons nog graag met jou doorpraten. Wordt wel een dingetje natuurlijk. Met uitschakeling van ons ego. Maar dat mag ook een lezing een beetje prikkelen. Heel goed. Nou, Laurens, ik wil jou uitnodigen om hier weer te gaan staan. En dan, we zijn hier gewend gewoon in de zaal vragen aan elkaar te stellen. Opmerkingen kunnen geplaatst worden. Nou, ik denk tot ongeveer 11:45, hè? 12:30 zouden we toch stoppen, Aard? Ja. Dus we hebben een half uurtje om met Laurens in gesprek te gaan.
Ik zou het mooi vinden om deze bespreking dus als volgt te beginnen. Neem die hoofdvraag even in gedachten. Wat zou er veranderen in bijvoorbeeld huwelijk, kerk, werk, omgang met kinderen, als ik mijn ego heb weggegeven en ik dat even geen rol laat spelen in mijn manier van communiceren? Ik stel voor dat we een minuut stilte nemen. Ieder bedenkt een consequentie daarvan. Vervolgens buig je naar elkaar toe en vertel je elkaar wat je hebt bedacht. Neem even een aantal minuten om elkaar te vertellen wat de consequentie zal zijn van de overgave van je ego. Het is aan ieder zelf hoe persoonlijk die wordt. En na een aantal minuten vraag ik weer hier plenair de aandacht. Gaat uw gang. De minuut is bijna voorbij. Ga gerust aan elkaar vertellen. Heerlijk vertellen. Ik stel voor dat we weer gezamenlijk verder gaan. Ik merk dat ik over een drempel heen moet. Dat zal wel te maken hebben met, ja, wat is gebruikelijk, hoe ben ik gevormd. Misschien ook wel met de angst om een beetje vreemd over te komen. Dat zou allemaal kunnen, maar ik stel hem wel. Als nou het meest fundamentele voor je psychologische ontwikkeling is dat je een zelfstandig individu wordt. Individuatie. En als nou in de verhouding tot God voor je ziel. Het allerbelangrijkste is dat je je verliest aan de Heere Jezus. Als dat nou het allerbelangrijkste is. Dan is één vraag voor de hand liggend. Wie hier, wil met hand opsteken eerlijk belijden? Ja, ik heb mij eens verloren aan de Heere Jezus. En dat was de grootste bevrijding van mijn leven. Mag ik het vragen? Wie? Ja, toch? Is er nu iemand die even kort zou willen vertellen wat daarvan de consequentie is geweest voor je werk, voor de manier waarop je op je werk hebt gefunctioneerd? Is er iemand die dat wil zeggen? Even kort vertellen. Ja, u. Oh, even een losse microfoon, dat helpt. Gaat u gang.
Het was een hele directe vraag en dan kan ik ook een heel direct antwoord geven. Ik heb in het bedrijfsleven een stevige functie gehad en ik herinner mij een directievergadering. Dat was niet zo gezellig, maar dat gaat meestal zo. En dat na die vergadering ik de gang op ging en dat een van de directeuren tegen mij zei, Johan, dat is mijn voornaam, je had gelijk, maar je moet meer liegen en je moet je beter verkopen. En dat kon ik dus niet, omdat men wel wist dat ik vanuit een christelijk principe mijn positie had.
Dank u wel. Dank u wel. Nou ja, het spreekt voor zich. Wie volgt? Mag ik een andere vraag stellen dan? Wie van degenen die zich verloren hebben aan de Heere Jezus en wiens ego dus echt fundamenteel geknaagd is, zegt dat had consequenties voor mijn huwelijk? Is er iemand die dat zo even? Kom er gerust mee en ik snap voor 100% dat u er niet mee komt. Ik zou er zelf niet mee tevoorschijn willen komen. Maar mag ik het dan zo zeggen? Als vrouwen ergens behoefte aan hebben, dan zijn het mannen die echt hun vader en moeder verlaten hebben en die zichzelf hebben overgegeven aan de Heer Jezus. Echt waar. En als je gelooft in de Heer Jezus en het heeft nog geen consequenties in je huwelijk, wil je dan alsjeblieft nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer je oefenen in de overgave van je ego. Sorry, ik begin te tutoyeren. Dat zei even zo. Je nog een keer overgeven aan hem. Ons ego staat ons in ons huwelijk verschrikkelijk in de weg als we niet uitkijken.
En dat blijft gelden.
Ja.
Ik moet het ook zeggen. Dat blijft gelden zelfs als je genade kreeg.
Ja.
Want als je denkt, en dat dacht ik wel eens, nou,
ja,
dan ging het juist verkeerd.
Ja. Ja.
Maar wij moeten dus door de Heilige Geest verleiden, want die zijn kinderen op voortdurend heb je dat nodig.
Ja.
Maar niet één keer, maar in het begin dacht ik.
Iedere keer weer. niet meer tegenwerken.
Ja. Ik moet en mijn moeder op een gegeven moment, want ik ben onderwijzer, word ik christelijk onderwijzer, maar christelijk onderwijzer, dat kon ik niet, ik had er onderwijzer. En toen ben ik eigenlijk ja, moeders op de predikant, want ik vond dat hij dus echt het helemaal gemeente had en die wist het. Maar ik wenste het wel dat trouwens de Heer voor boven kwam. En toen hij
dank u wel. Ja. Nou snap ik hem. Nou, ik merk nu dat ik het eerste stukje van uw vertelling anders had opgevat. Ik vatte hem op als een grote bevestiging van de hoofdboodschap, namelijk als één ding nodig is voor alles, dan is het ons overgeven aan Christus. En dat is voortdurend weer nodig. Hij zegt, zonder mij kunt ge niets doen. Tegelijkertijd proef ik nu van, stel dat ik hier zeg, zullen we ons ego overgeven aan de Heer Jezus? Ja, wacht even. Over dat verschijnsel valt veel meer te zeggen dan dat even alleen zeggen. En op dat punt ga ik dan terug naar de positie van het kind. En het kind, dat hoor ik u zeggen. Dank u wel. Helder. Dank u wel. Zeker.
Ik had eigenlijk twee voorvragen voordat dit zou komen. Mijn eerste voorvraag is ons ego echt helemaal te overhandigen aan Jezus en zo uit te schakelen? Want die indruk geeft, ja, van je zegt, geef hem uit handen, dat ego. Je bedoelt dan natuurlijk ons slechte ego. Je zegt tegen ons, overhandigt hij nu ook vanochtend aan Jezus? Mijn vraag is, lukt dat?
Ja.
Door de Heilige Geest, zeker te weten,
ja.
Kun je hem dan echt helemaal uit handen geven en zeggen, ja. Nu is die uitgeschakeld.
Ja.
Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is, bedoel je met ons ego onze oude mens? Of is dat toch weer net even iets anders?
Op beide vragen ja. En de eerste vraag, kun je die helemaal overgeven? Ja. En hij komt met dezelfde gang weer terug.
Kijk, dat is
hij komt met dezelfde gang weer terug. Ik weet het. Ja. Er zit iets lastigs op dit punt. Het kwam net ook al boven. Het is voor ons moeilijk geworden om onbevangen te luisteren naar woorden van het evangelie. Als een kind, zich onbevangen uitspreekt over zijn geloof in de Heere Jezus, ontroert het ons. Als een volwassene dat doet, dan gaat meteen die hele theologische werkelijkheid van onze geschiedenis meezingen en meezoomen. Met vragen als, zeg je het wel evenwichtig genoeg? Is het wel, neigt het niet naar remonstrantisme? Moet je er niet dit, moet je er niet dat bij zeggen? Ik snap dat het zo werkt. Bij mij werkt het precies hetzelfde. Ik hoor het mezelf zeggen. Zullen we ons ego aan de Heere Jezus geven? Het gesprek daarover voeren kan zinvol zijn. In heel veel gevallen is het gesprek daarover niet meer zinvol. En? Ik verlang, ook in de kerk, naar de onbevangenheid van het kind. Het gevolg is dat ik verdrietig word als formuleringen die goed zijn bedoeld onmiddellijk omgeven worden door bedenkingen. En mijn ego zit zo rot in elkaar dat ik weet hoe makkelijk ik eerlijke, onbevangen uitspraken van medemensen kan verkleinen, van hun kracht kan beroven, door er allerlei zogenaamd zinnige vragen en opmerkingen omheen te stellen. Het is, ik ben veel bezig met het thema kerkverlating. Als iets een rol speelt bij kerkverlaters die het niet meer kunnen pakken, is het gebrek aan natuurlijke communicatie. Dan is het gebrek aan onbevangen je kunnen uitspreken. De dominee, de ouderling, weet het altijd beter. En als ik een keer iets spontaan zeg, dan, hups, dan komen ze er weer omheen. Deze vragen, die roepen dit bij mij op. En daarom, ik probeer nog steeds het kind te zijn. Dat ik aan het eind van mijn lezing was, mag ik me even uitspreken als een klein kind dat nog onbevangen is. En niet de ballast van een gigantisch verleden met zich meesjouwt. En dan vraag ik het gewoon weer. Zullen we ons ego gewoon aan de Heere Jezus geven? En nu zitten hier mensen die me voor 100% begrijpen. En het in een ander verband, ongetwijfeld, op een andere manier onder woorden brengen. Doe het, tuurlijk, alsjeblieft. Maar ga niet de theologische rijkdom die we hebben meegekregen gebruiken als ballast om de onbevangenheid en de spontaniteit van groeiend geloof en zoekende mensen te belasten. Doe het alsjeblieft niet. De kerk heeft behoefte aan kinderen. De tweede vraag, heb ik die nu beantwoord? Nee.
Of je met ons oude ego de oude mens bedoelt?
Ja, die bedoel ik ermee. En dit zegt iets over mijn ego. Ik vind het heel moeilijk om dingen altijd uit te drukken op de manier waarop het altijd wordt uitgedrukt. Mijn ervaring is namelijk, ja, dat is ook onderwijservaring, dat mensen je dan niet meer horen. Dan horen ze gewoon niet wat je zegt. Als ik precies hetzelfde verhaal had gehouden in termen van oude en nieuwe mens, dan zou de ontvangst totaal anders zijn dan wanneer ik het op een beetje een rare manier zeg. In dit geval iets meer psychologisch en iets meer ontwikkelingspsychologisch met ego en individuatie en zo. Maar, laat ik zo zeggen. Delen van deze inzichten trof ik aan in seculiere boeken. Toen dacht ik, hé, de wijsheid van sommige seculiere artsen denkers past nauw bij de diepe wijsheden en waarheden die de Heer in de Bijbel heeft geopenbaard. Nooit, nooit, helemaal nooit wil ik welke denker ook op gelijk niveau zetten met de Heer Jezus. Er is er één die alle eer toekomt, die de waarheid zelf is, en dat is Hij. Maar het opent wel perspectieven als ik merk, hey, iemand die heel realistisch nadenkt over wie ze, wat zijn ik is, die zegt dingen waarvan ik denk, hé, dit zeiden ze in de catechismus ook al. En dit zei Paulus ook al. En zo radicaal was de Heere Jezus ook. En elke andere denker is een gevallen mens met helaas een ego dat iedere keer zich weer opblaast. Hij was het niet. Dus ja. Wie tot geloof en bekering komt, wordt een tweemens. Absoluut. Oude en nieuwe mens. Die nieuwe mens is de oorspronkelijke mens, zoals God hem bedoeld had. En de oude mens is die concurrent in mij die ontstaan is door de zonde. Ja.
Nou. Is er nog iemand die een vraag heeft? We hebben nog 2 minuten. Oh. De laatste vraag.
Ja, wie? Meester van Ledden.
Ik zit even met dat woord ballast. Ballast met betrekking tot mijn verleden. Terwijl de schrift mij er telkens weer toe oproept. Gedenk. Denk terug aan. Vergeet Gods daden niet.
Aha.
Die hebben mijn ego gevormd. Dat beschouw ik niet als een ballast. Wie zijn geschiedenis gaat vergeten, nou, we weten het. Die is gedoemd om ze weer overnieuw te moeten doen. Ik denk dat dat de valkuil is van deze tijd. We zijn onze geschiedenis aan het vergeten. Die ballast van het verleden is geen ballast, maar dat is nodig om te kunnen zijn en staan zoals de Heere dat ook van ons vraagt. Wat heb ik allemaal niet gedaan om je behoud te zoeken? En dat alles door het werk van Hem, de Heer Jezus Christus. Dus wat ben ik dankbaar voor al datgene wat de Heere in mijn verleden heeft gedaan. En zet het alsjeblieft niet als ballast overboord. Nou.
Hartelijk bedankt. Ik zou graag op 2 manieren willen reageren. De eerste is... Het is niet zo dat het verleden ballast is. Het is wel zo dat ieder mens ballast uit zijn verleden met zich meedraagt. Die ballast, die heeft vaak een... En dan heb ik het dus niet over de grote daden van God. Onthoud ze alsjeblieft, gedenk ze. Maar... Dan heb ik het over die gebeurtenissen, gevoelens, overtuigingen, ideeën die zijn vast gaan zitten, die je in de weg staan om mens te zijn voor Gods aangezicht, om mens te zijn voor andere mensen. En die ballast die kan een individuele kant hebben, zoals er zijn er nu hier die als ze aan hun ouders denken, weten dit heb ik van ze meegesjouwd en ik heb er nog steeds last van. Dat is ballast uit het verleden die. Deze ballast kan ook collectief van aard zijn. En dan begeef ik me natuurlijk op ongelooflijk glad ijs. Om dan hier in deze kring te zeggen. De kerken sjouwen collectief ballast mee. Daarmee zeg ik niet het verleden van die kerken is één brok ballast. Daarmee zeg ik alleen... Realiseer je even dat er heel veel dingen zijn gebeurd die ons gevormd hebben en soms vast hebben gezet op manieren die ons kerk zijn nu in de weg staan. En dan is de boodschap, het hoeft niet. We hoeven niet te blijven lopen met die vormen van ballast. En het tweede, is het laatste. Ik heb zelf altijd de neiging, als iemand mij iets zegt waar ik een andere mening over heb, of waar ik het niet direct mee eens ben, om te gaan zeggen hoe ik er dan zelf naar kijk. Die neiging zit heel diep in ons. Zit heel diep in mij. Het is een heel bijzonder mooie ervaring om erachter te komen dat het in heel veel gevallen helemaal niet nodig is om je eigen mening en visie ernaast of er tegenover te plaatsen. Maar meer deze houding aan te nemen. En ik overschreeuw mezelf nu een beetje, want ik ben ook maar een hele gewone man. De houding van het kind aan te nemen. En die krijgt een cadeautje. Dat cadeautje is een visie of een mening waar je het niet helemaal mee eens bent. Maar wat doet een kind als het een cadeau krijgt, wat bestaat uit allerlei onderdelen? Wat doet een kind? Nou, die pakt het open, die haalt het eruit. En van sommige dingen legt het kind het er gewoon naast. Geen aandacht. En dat hele mooie wat meteen aanspreekt, dat is, daar gaat het mee spelen. Mijn vraag aan ons allen is eigenlijk, zullen we op deze manier, een lezing als deze, of opvattingen als deze, aanpakken? En dan dus gaan spelen met dat wat waar is, wat aan het denken zet, wat de moeite waard blijkt te zijn. Heel eenvoudig, stoppen met discussiëren en gaan spelen in vaders tuin. Ook dit is ongebruikelijke taal. Zeer ongebruikelijk. Maar ik gun het ons allen dat we meer kind worden. Uitpakken wat we krijgen. En in andere verbanden en op andere momenten past het wellicht af en toe om met elkaar een meningsvormende discussie te voeren. Misschien past dat soms. Dank u wel.
Laurens, ik bedank je al voor je lezing. Nu bedank ik je voor de beantwoording van de vragen. Ja, dat was al net even heel persoonlijk, hè? Maar van mij mag het hoor. Waarom niet? Het was goed dat je in ons midden was en dat je dit aan ons voor hebt gehouden. Ik dacht wel, je sprak volgens mij van een paar papiertjes, zoals ik dat zelf ook altijd doe, maar we willen je gelezen natuurlijk wel graag in ons blad opnemen. Is dat nog wel een dingetje? Hoe we dat gaan doen? We hebben ooit eens iemand gehad die heeft een lezing uitgetypt. Maar dat was een werk natuurlijk. Maar goed, daar moet je maar even met de secretaris over hebben hoe we dat misschien kunnen doen. Een samenvatting of weet je hoe je dat maar doet. Want het is natuurlijk wel heel belangrijk dat onze andere leden die vandaag hier niet zijn ook kennis nemen van dit, denk ik. Maar heel erg bedankt dat je dit voor ons wilde doen. Nou, lieve mensen, zijn we bijna tot aan het einde van de dag. En nog een kort officieel moment. We zouden vanmorgen dus afscheid nemen van dominee Post als bestuurslid. Hij is 14 jaar... wat was die? Wat ben jij, Wienand? Oh, 10 jaar, sorry. 10, ik zeg verkeerd. We hebben natuurlijk een algemeen ontjunct en we hebben dan nog een tweede voorzitter. En ik weet niet precies wie wat is. Wat ben jij, Wienand? Tweede voorzitter. Oh, dat was dominee Post was algemeen ontjunct. Ja. Helemaal goed. Nou, hij kon vandaag dus niet aanwezig zijn, heb ik u al verteld. Dus ik richt me nu even tot de camera, want wellicht kijkt hij op een later tijdstip mee. Nou, geliefde broeder Post, Geert Jeller. We nemen vandaag afscheid van jou als algemeen adjunct van onze mannenbond, bestuur van de mannenbond. Heel erg bedankt voor je inzet, voor je zeer waardevolle bijdrage aan onze vergaderingen. Aan je aanwezigheid op de Bondsdag, denken we met dankbaarheid terug. Het sluiten van de Bondsdag deed je om de beurt met collega Kapellen. God zegen je in je persoonlijk leven, in je ambtelijk werk in Middelharnis, mijn geboortedorp. En dank voor alles wat je voor ons betekend hebt. We moeten volgende week zaterdag in Middelharnis zijn. Dus dan hoop ik nog bij jullie even langs te komen en een blijk van waardering te overhandigen.
We hebben besloten, lieve mensen, om het bestuur niet aan te vullen met een ander bestuurslid. De bond is natuurlijk ook helaas, hadden we het net over, wat kleiner aan het worden. Dus we denken dat we met 7 bestuursleden nog voldoende mensen hebben. Dus de vacature vervullen we niet die nu ontstaan is. Dat betekent ook weer een kleine bezuiniging in de reiskosten bijvoorbeeld. Want we hoeven nu 1 bestuurslid minder reiskosten te geven. Wel, dan denk ik dat we mogen terugzien op een hele fijne bondsdag. Nogmaals, ik ben ook erg verblijd. Ik heb nog niet zitten tellen, maar de opkomst vind ik verblijdend. Ik zal straks nog... Heb je het al gezien, Gerben, hoeveel mensen er mee kijken? Of gaat dat niet even te snel? Nee, vraag straks wel aan. Maar goed, ik denk met deze opkomst is het zeer de moeite waard om nog door te gaan met... Ja, we hebben natuurlijk wel eens even nagedacht, dan moeten we niet stoppen, want het wordt allemaal kleiner en kleiner, maar... Ik vind het heel fijn dat u er bent. Dan stel ik voor dat we de Bondsdag gaan afsluiten. Wie dan, wil je eerst bidden of eerst zingen? Wat wil je? Oké.
Broeder voorzitter, Kees. Dit is voor jou en je vrouw. Dit wijkt wat af van andere jaren, maar heeft mede te maken dat niet zo lang geleden... jullie beiden mochten gedenken dat je 40 jaar getrouwd was.
Zeker.
Alsjeblieft.
Dankjewel.
En we zijn ook blij dat je weer herkozen bent. Stukje stabiliteit is wel belangrijk, broeders. Eens even kijken. Laurens, dit mag je meenemen naar huis. En het zal ook ongetwijfeld op een andere wijze wel geregeld worden dat je hier vandaag de bijdrage hebt mogen leveren. Maar dan kun je dan met een gerust hart naar huis gaan, want je vrouw heeft je maar weer af moeten staan. Ja? En als het gaat over die kopij van de samenwerker, dan hebben we het samen nog wel even over hoe we dat op gaan lossen. Je kijkt me al zo aan, oei, dan krijg ik dat er ook nog achteraan. Nou, er is misschien wel wat te regelen. Ja, dit is voor Dominee Post. Hoe gaan we dat doen? Dat komt wel goed, hè? Als jij naar meneer ze gaat. Alleen dan moet je wel eventjes tussendoor even water geven. Want anders dan kom je met iets aan. Broeder Waterman. Die mag u meenemen naar huis. We zijn altijd heel blij dat u steeds spontaan bereid bent om deze dag te begeleiden. Menes, als we de koster niet hadden als de spin in het web, dan ging het niet zo best op deze dag. Bedankt, alsjeblieft. Ik kom straks, loop ik nog wel eventjes naar degene die vandaag de Gerben, die de biermer heeft verzorgd.
Ik wil met u danken, daarna gaan we nog samen drie coupletten zingen uit mijn hoofd. En dan is er ook nog een collecte die zal plaatsvinden. Zullen wij samen leren danken en bidden. Tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot u? U die de woorden hebt van eeuwig leven. En het leven aanbiedt. Door uw geest uitdeelt. Ons in handen legt. Heere, wat een voorrecht, wat een wonder, wat een genade. We danken u dat u ons steeds weer opzoekt. Dat u, ondanks dat we voor onszelf zijn begonnen, dat u ons op onze schouder tikt. Dat u vraagt om ons ego, ons verdorven ik, ons zondige ik, in uw hand te leggen. Heer, u weet dat we het zo graag vasthouden. Maar geef door uw genade dat we het mogen loslaten. Aan u mogen overgeven. U weet wat ons daarin belemmert. U kent ook van de strijd als we u hebben liefgekregen. Dat we elke keer weer zo kunnen worstelen met ons ik. We bidden u, bevrijd u ons keer op keer. Dat we u in uw ogen mogen zien en uw hart mogen blikken. En zo aan uw hand mogen gaan. Als rangstok als rank verbonden aan u de wijnstok om zo vrucht te dragen voor u en uw koninkrijk. Help ons om zo een zoutend zout en een lichtend licht te zijn op de plek waar u ons hebt gesteld en waar u ons roept. In het gezin, in contact met de collega's, in de buurt, in de kerkelijke gemeente. Heere, zegent u ons en stel ons tot zegen. En dat we zo mogen leven van uw bevrijdende genade. Heere, we danken u dat we hier ook in alle rust en vrijheid bij elkaar konden zijn. Om uw woord te lezen, om een lezing te beluisteren, om er verder over na te denken. Wilt u ons daarin ook zegenen? En wilt u ons straks veilig brengen op de plek waar we heen hopen te gaan? Verlost u ons van de boze en aanvaardt u onze dank. En ontvangt u de eer die u toekomt, o grote koning, drie enige God, aan u alle eer. Vergeeft u dat wat niet was tot uw eer, doe daar verzoening over. En geef ons een leven dicht bij u. Om Jezus wil alleen. Amen. Gaan we nu samen zingen, wordt gecollecteerd en voor straks wel thuis.
Geliefde zusters en broeders, met deze laatste klanken en tonen is de Bondsdag voorbij. Ik wens u van harte een goede reis terug naar huis. Een goede en een gezegende zondagmorgen. Als u nog wilt blijven eten in de onderste verdieping van het kerkgebouw, kunt u daarvoor terecht. En de bestuursleden van de Mannenbond, de spreker en de genodigden worden uitgenodigd naar de consistorie te komen om daar de maaltijd te gebruiken, als u dat wenst. Van harte het beste en graag tot ziens.